Schriftlezing gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 41 tot 52. En deze versen willen wij ook in de prediking samen overdenken. Lucas 2 vanaf vers 41 tot 52. Daar lezen wij Gods woord aldus: en zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dag reizen en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en uw moeder en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hem: wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was een onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Tot zover de lezing van de schriften. Gemeente des Heren, wanneer wij vanmorgen een ogenblik een bladzijde mogen opslaan uit het jeugdleven van de Heer Jezus Christus, vanuit de periode dat hij onder ons op deze aarde gewoond, gewerkt en geleefd heeft, dan kunnen wij u vanmorgen geen spectaculaire dingen verhalen uit zijn jonge leven. Bijzondere wonderen die hij verricht zou hebben, bijzondere daden die hij gedaan zou hebben, zoals de traditie, met name die van de Rooms-Katholieke Kerk, ons zou willen doen geloven. Dat de Heer Jezus toen al zieken beter gemaakt zou hebben, en als er een musje van het dak afviel, dat hij dat in zijn handen nam en weer het leven terugschonk. En als moeder Maria bij wijze van spreken een kopje brak onder het afwassen, dat hij het dan weer heelde, zodat je er niets meer van terugzag, niet iets meer van de breuklijn, het ene wonder nog indrukwekkender dan het ander. Het evangelie, gemeente, dat vast en betrouwbaar is, spreekt over dergelijke dingen met niet één woord. Geen magische verhalen, geen bijzondere verrichting. Wij moeten het doen met het verhaal dat de Heer Jezus Christus, net als alle andere jongens als ze 12 jaren oud geworden zijn, met zijn ouders op een van de grote feesten die Israël kende, mee moest naar de tempel, om daar voor het aangezicht van de Heere vreugde te bedrijven. En Lucas vertelt het ons dat de Heere Jezus, als hij 12 jaren oud is, samen met de andere jongens uit zijn dorp, zijn vader en zijn moeder, familie en bekenden, de reis maakt vanuit Nazareth naar Jeruzalem toe voor het paasfeest, om daar bij de Heere te zijn. En als je de geschiedenis op je laat inwerken, gemeente, dan is het meteen eigenlijk uit het vervolg van de geschiedenis al wel duidelijk dat het voor de Heere Jezus een vreugde geweest is om in de tempel te wezen voor het aangezicht van zijn vader. De Heere Jezus, jongens en meisjes, was geen jongen toen hij 12 jaren oud was die tegen zijn vader en zijn moeder zei: mag ik alsjeblieft thuis blijven, vader? Gaat u maar met vader mee, moeder. Ik pas wel op de timmermanswerkplaats en ik zorg wel dat alles in orde is. Als u terugkomt, mag ik thuis blijven en spelen met de andere kinderen. Passen op de kleine jongens en meisjes, mijn broertjes en mijn zusjes, want eigenlijk wil ik niet. Nee, de Heer Jezus ging graag mee op naar het feest. Hij gaf in Jeruzalem zijn ogen en oren goed te kost. Alles wat hij zag aan het offerbloed dat geofferd werd en alles wat hij hoorde over de verzoening der zonden en alles wat hij opmerkte ten aanzien van de herdenking van de uittocht uit Egypteland zoveel eeuwen geleden, nam hij in zich op. Hij dacht erover na. Hij probeerde het een en ander te verwerken. En de Heilige Geest die kwam erin mee en die kwam erin over. De Heilige Geest die liet onder dat onderwijs aanschouwelijk en hoorbaar hem het verband zien tussen de schaduw en de vervulling. Liet hem zien dat hij het Lam van God is en dat het volk in de paasliederen ten diepste roept op hem en roept naar hem toe als de verlosser van zondaren die het volk zal uitleiden uit het diensthuis van de zonde en van de dood. Gemeente, dat dit kind, deze 12-jarige jongen, nu al de Heere zijn vader diende met heel zijn hart, dat mag rustig een groot wonder genoemd worden. Wij kunnen dat niet doorgronden vanmorgen, wij kunnen het alleen maar aanbidden. En wat is het in dat licht gezien dan ook pijnlijk, gemeend, dat terwijl wij bezig zijn afscheid te nemen van deze eeuw, we juist in ons tijdvak in allerlei kerkelijke bladeren moeten lezen en vernemen dat juist de jongeren in onze dagen bezig zijn de dienst van de Heere te verlaten. En dat het juist de jongeren zijn die de Heere en zijn dienst de rug toekeren. Als er vanmorgen een jongere of een meisje in de kerk is dat eigenlijk op datzelfde spoor wandelt voor zichzelf, maar er nog is omdat het moet van vader en van moeder, zul je dan vanmorgen eens goed gaan luisteren. Want de Heere Jezus liet het niet afweten. Hij was aanwezig als de daden van God verkondigd werden. En dat niet alleen, hij ging er helemaal in op. En dat brengt mij vanmorgen tot de vraag, gemeente, hoe was dat nou bij u? Toen u jong was. 12, 13 jaar oud. En hoe is dat nou bij jullie jongens en meisjes die nog jong zijn? Gaan we graag naar de kerk? En als het woord van God verkondigd wordt, hebben we er dan aandacht voor? Mag ik dat nou eens vragen vanmorgen? Als je jong bent, doen we mee in de dienst als er gezongen wordt? Doen we mee als er gebeden wordt, niet alleen door onze handen te vouwen en onze ogen te sluiten, maar mee te bidden tot voor de troon van de genade, Heere, doe het, werk het ook voor mij? Of is het onder ons niet meer dan een sleur, een gewoonte die erbij hoort? Zitten ze en zaten we misschien toen we jong waren in de kerk omdat het moest van thuis? En moet je eigenlijk zeggen, als ik nou eerlijk ben, dominee, en ik kijk op mijn jeugdjaren terug, dan zat ik me eigenlijk te vervelen in de kerk en was ik maar met één ding bezig, wanneer zegt hij eens amen? Jozef en Maria namen hun kind mee naar het feestgemeente. Ze namen hun kind niet mee naar de kindernevendienst, maar naar het feest, naar de prediking. En ik denk dat daarin ook een geweldige opdracht ligt voor ons als ouders zo aan het begin van het nieuwe jaar. Dat vraagt de Heere van u en dat vraagt de Heere van mij, dat wij onze kinderen zo jong als ze zijn, zo vroeg mogelijk al meenemen naar de dienst. Ook naar die lange, weet u wel, die avondmaalsdienst. Of weet u, het is in de praktijk zo vaak zo dat we ten aanzien van deze dingen als vaders en moeders soms zo tolerant zijn. Juist in de feestdagen, dan zeggen we tegen onze kinderen, ach, het zijn er ook al zoveel en ze zitten al zo vaak in de kerk en dat valt voor die kinderen toch eigenlijk niet mee. Weet je wat, jij mag vandaag thuis blijven hoor. Je moet ze er ook niet tegen afmaken, dominee. Ze kunnen nog vaak genoeg naar de kerk toe als ze het leven en de gezondheid mogen hebben. Blijf jij maar een keertje thuis hoor. Dan zou ik vanmorgen willen vragen, zijn we dan ook zo tolerant als de televisie aanstaat? Zeggen we dan ook, je hebt de hele middag al naar die pauw-pauw-film zitten te kijken. Nou moet u maar eens uit, want anders dan raak je ervan af. Dat is niet goed voor jou. Zijn we ook zo tolerant als het gaat om het bezoeken van feestjes? Zeggen we dan ook tegen onze kinderen, wel op tijd thuis zijn hoor, want anders krijg je je slaap niet? Oh nee, als we zeggen vanmorgen, je moet je kinderen meenemen naar de kerk, niet alleen omdat de Heere dat van ons vraagt, maar bovenal ook omdat u dat zelf gezworen hebt voor het aangezicht van de Heere, toen u met uw kinderen geweest bent voor het doopvond, dan zeg ik vanmorgen niet dat je ze mee naar de kerk moet slepen. En dat je elke zondagmorgen onderaan de trap moet staan en naar boven moet roepen, eruit komen. En als je er niet uitkomt, dan haal ik je eruit. Mee naar de kerk, hoor je me? Want weet u gemeente, wij kunnen het onze kinderen zelf soms ook zo moeilijk maken in deze dingen om ze mee te krijgen. Hoezo dan, dominee? Nou, omdat we zelf niet met vreugde gaan. Omdat het bij ons ook soms een zaak van moeten kan zijn. Omdat we vaak zo weinig uit laten komen in ons spreken, in ons doen en laten. Dat de zondag de hoogtepuntdag is, omdat je voor Gods aangezicht mag verschijnen. Is er wel eens een vader en een moeder in de kerk die diezelfde gang mag maken als professor van de Schuit? Als die ergens kwam te logeren, dan begon die al om 6:00 's morgens te zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En dan zeiden de mensen van het kostadres, hij heeft er zin in. En dan praten ze erover aan de ontbijttafel. En dan zei die oude professor tegen die kleine kinderen aan tafel, ga je ook met vreugde mee vanmorgen, want het gaat om de Heer. Hoe is dat bij u en hoe is dat bij ons? Och weet je jongens en meisjes, de Heere Jezus die zegt in zijn woord dat we hem vroeg moeten zoeken. En dat we hem ook kunnen vinden in zijn woord, in de kerk, onder de prediking. Zeg jongens en meisjes, jullie zeggen toch elke keer als ik dat aan je vraag, dat je de Heere Jezus lief hebt en dat is fijn. En je zegt tegen mij dat je graag van die grote kudde een klein schaapje wilt zijn en ik zeg dat is heerlijk. Maar ik zou tegen jullie willen zeggen vanmorgen, de Heere Jezus ging naar de kerk hoor. En hij luisterde. Hij zat niet te spelen, hij zat niet met zijn gedachten als een vogeltje overal en nergens, behalve bij het verkondigde woord. Want we hebben de Heere Jezus nodig. Ook jij hebt hem nodig, hoe jong je ook bent. Je hebt de Heere Jezus niet alleen nodig als je groot en als je volwassen bent en als je misschien eens een keer een belijdenis mag gaan doen. En je kunt ook niet zeggen vanmorgen, nou ja, ik was toen ook nog zo jong, nog maar een kind. Want dan zegt de Heer Jezus vanmorgen, ook toen je jong was, ook toen je een kind was, wilde ik je bekeren, wilde ik je het wedergeboorte geven en het geloof. Ik zocht ook toen al naar je ziel en naar je hart. En weet je wat het is, jongens en meisjes? Als dat maar uitgesteld wordt in je leven. En als je ouder en ouder wordt en het pas dan gebeurt in je leven dat je voor het eerst echt je knieën mag buigen voor de Heere Jezus. En voor het eerst echt mag ervaren dat de stem van de Heere Jezus klinkt in je hart. En je moet zeggen, ik heb hem zo lang buiten de deur gehouden. Dan krijg je daar zo moeilijk mee. Want dan komt dat allemaal terug. En dan word je dat tot schuld. Altijd maar laten roepen, nooit naar hem gehoord. En je kunt het niet overdoen. En het feit dat je toen zo slordig geleefd hebt in je jonge jaren, omdat je ook wat mee wilde pikken van de wereld, dat legt dan een deksel op de vreugde en de doorbraak van het geloof in het geestelijke leven. Jullie jonge mensen hebben de Heer Jezus ook nodig om verlost te worden van de zonden van je jeugd. Want het kerstevangelie dat vertelt mij niet alleen maar dat de Heere Jezus een zaligmaker wilde zijn voor die oude Simeon en voor die oude Anna. En voor die professoren, de wijzen uit het oosten en voor die grote volwassen herders. Maar hij wil het ook zijn voor jullie. Hij wil het ook zijn voor jou in je jonge jaren een volmaakte heiland. Alleen je moet hem wel zoeken. Je moet wel naar hem vragen. Heb je thuis een Bijbeltje? En nou recht op het hart af vanmorgen. Heb je er vanmorgen ook in gelezen? Heb je vanmorgen ook je knieën gebogen? En als je dat vanmorgen gedaan hebt, wat heb je toen aan de Heere gevraagd? Geef mij ook een nieuw hart. En als je dat niet gedaan hebt en moet zeggen, dominee, gelukkig bent u er niet bij geweest, dan zou ik tegen je willen zeggen, vanmorgen zul je het alsnog dan doen vandaag. Zoek de Heere in zijn woord, echt. Je zult er geen spijt van krijgen. Is niet waar, ouderen in de kerk? Is de Heere niet een God die het waard is om gediend te worden? En geeft de blijdschap in de dienst aan de Heere niet een blijdschap die alle verstand te boven gaat? Is dat uiteindelijk niet het hoogtepunt van al de feestdagen in de afgelopen dagen, dat we het vieren mogen voor het aangezicht van de levende God? Gemeente, aan alle dingen komt een eind. Ook aan de feestdagen. Ook aan de feestdagen in de tempel, lees ik in mijn tekst. En dan gebeurt er dat na enkele dagen Jozef en Maria, de neven en de nichten, de familie, de bekenden en de buren uit het plaatsje Nazareth zich weer verzamelen op een bepaald punt daar in Jeruzalem. En dat ze samen de thuisreis weer gaan aanvaarden. Natuurlijk heeft de Heere Jezus geweten van de dag van het vertrek. En van de plaats van het vertrek. En als Jozef en Maria de stad uitgaan met de mensen uit hun plaats en ze de Heere Jezus nog niet gezien hebben onder de tempelgangers, oh, dan maken ze zich er helemaal niet druk over. En dan zullen ze tegen elkaar gezegd hebben, jeugd hoort bij jeugd, jong hoort bij jong en oud hoort bij oud. Hij zal wel ergens bij zijn neefjes wandelen of bij zijn nichtjes. Dat komt allemaal wel goed. Als we straks op de rustplaats zijn aangekomen, dan komt hij vanzelf wel naar ons toe. Geen zorgen maken. En zodra ze de rustplaats hebben bereikt tussen Jeruzalem en Nazareth, de eerste, de beste, want Nazareth lag 3 dagreizen van Jeruzalem vandaan. En ze kijken om zich heen en het duurt allemaal wat langer. En dat de Heere Jezus zich aansluit bij zijn vader en zijn moeder, beginnen ze hem te missen. Wie er ook is, ze zijn er allemaal, maar Jezus is er niet. Ja, gemeente, want een paar dagen verblijven in de tempel van Jeruzalem, dat is voor de Heere Jezus veel te kort geweest. Zoals een kind tijdenlang met het neusje gedrukt tegen de etalageruit kan kijken naar het prachtige speelgoed dat hij maar graag hebben wil, maar niet kopen kan en er haast niet bij weg te trekken is. Zo is de Heere Jezus niet weg te trekken bij de tempel vandaan. Hij kan er niet genoeg van krijgen. Het is hem allemaal veel te kort. Het is voorbij gevlogen voor hem. Natuurlijk weet de Heere Jezus ook wel dat zijn vader alomtegenwoordig is. En dat zijn vader ook te vinden en te dienen is in Nazareth. En natuurlijk weet de Heere Jezus ook wel van de catechisatie en dat je de Heere God niet in de tempel kunt opsluiten zoals sommige heidense Joden wel eens gedacht hebben. Maar de Heere Jezus weet wel, daar op dat plekje, in die tempel, daar komt de heerlijkheid van de Heere het luisterrijkst openbaar. Daar wil hij zijn nabijheid in het bijzonder openbaren. En juist daarom was hij zo graag in de tempel. Is het dan een wonder dat de Heere Jezus, het kind van God, zo jong als hij was, de tijd uit het oog verloor? Dat kan toch ook onder ons wel eens gebeuren, gemeente? Dat je in de kerk bent en zo geboeid mag worden door de prediking, omdat je daarin de Heere Jezus mag horen spreken en dat hij tot uw hart spreekt en dat je mag ervaren, er gaat een pijl afgestoken worden op mijn ziel, zodat je zeggen moet, ik had geen tijd meer in de gaten, ik zag alleen Jezus en Jezus alleen. Dat kan toch wel eens gebeuren. Dat je voor je bed ligt en dat je je noden en je zorgen mag uitbidden voor het aangezicht van de Heere. En dat je de tijd helemaal uit het oog verloren bent. Wees nou eens eerlijk vanmorgen. Dat zijn toch de mooiste momenten in de omgang met de Heere. Dat je je ziel mag uitgieten voor hem. Dat hij spreekt en dat jij mag luisteren. Dat je mag horen en ervaren dat de hemel voor je open gaat. En dat er vrede en rust, vreugde en genade mag stromen in je ziel. Dan zeg je, geen leed kan ooit dat uit mijn gehogen missen wat de Heere aan mijn ziel gedaan heeft. Het is geen ongehoorzaamheid van Jezus dat hij niet meeging met zijn ouders. Hij is zo opgegaan in zijn vader en in de dingen van zijn vader, dat hij alles om hem heen is vergeten. Maar het een en ander betekent wel voor Jozef en Maria, zijn vader en moeder, dat ze Jezus kwijt zijn. En op het moment dat ze tot die ontdekking gaan komen en dat gevoel bij zich opvoelen komen, zou die er wel bij zijn. U kunt het wel voorstellen, dan komen ze in de benen en dan gaan ze navraag doen bij familieleden en bekenden, bij de neven en de nichten. Heb je Jezus gezien? Is Jezus ook bij jullie geweest? Want we zijn hem kwijt. En als ze dan uiteindelijk steeds maar weer opnieuw horen, nee, hij was hier niet. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, ik weet ook niet waar hij verblijft. U voelt, dan komt de angst naar boven. En dan kijken ze elkaar aan, vader en moeder. Waar is Jezus? We zijn hem kwijt. En dan blijft er op een gegeven ogenblik niets anders meer over dan maar terug te gaan naar Jeruzalem. Het kind is zoek. O, wat zullen ze moe geworden zijn van al dat reizen en van al dat zoeken. En reken maar dat moeder Maria 's nachts helemaal niet zo goed heeft kunnen slapen, want ze is haar kindje kwijt en dan kan een moeder toch niet slapen. Wat een onrust zal er geleefd hebben in hun hart. Ouders die wel eens een kindje kwijt zijn geraakt, zo onder het winkelen. Of terwijl je op vakantie was in een onbekende omgeving. Die kunnen dat helemaal voelen vanmorgen, denk ik. Dan komt er iets van onrust. Dan komt er iets van angst. Waar is die? Waar is ze? En dan weet je niet waar je het zoeken moet. En dan ga je jezelf beschuldigen. Had ik maar beter op hem gelet. Had ik hem maar beter in het oog gehouden. Dan was ik hem niet kwijtgeraakt. Het is mijn eigen schuld. Zo loopt Jozef. Zo loopt Maria zichzelf te beschuldigen. Hun kind zijn ze kwijt in dat grote Jeruzalem, die grote stad waar hij voor het eerst gekomen is. Hij kent daar heg nog steg. Hij is het stadse leven op geen enkele wijze gewend. Hij is immers groot geworden in een gehucht dat de naam draagt van Nazareth. Wat zal hij zich naar voelen? Zegt Jozef, zal die huilen ons kind? Zal die roepen ons kind? Zal die helemaal alleen zijn ons kind? Waar is Jezus? En juist voor Jozef en Maria zal dat een geweldige aanvechting geweest zijn. Want Jozef en Maria die begrijpen als geen ander dat de Heere Jezus maar niet zomaar een kind is, maar het kind. En ze weten nog heel goed dat die engel gekomen is in de keuken van Maria en verteld heeft dat de Zoon van God uit haar geboren zal worden. En Jozef weet nog heel goed wat diezelfde engel in de droom tot hem gezegd heeft, dat het een Zoon Gods is die geboren zal worden. Het is eigenlijk hun eigen kind niet eens. Ze hebben het in bruikleen. Het is van God in de hemel. O, hoe moeten ze straks hun knieën buigen? Hoe kunnen ze straks de Heere onder ogen komen als hij gaat vragen, wat heb je gedaan met mijn kind? In de tempel geweest, feest gevierd, maar wat een onrust. Duizend noden, duizend zorgen kwellen hun angstvallig hart. Gemeente, kent u dat? Kun je vanmorgen misschien dat indenken om naast Jozef en Maria te gaan staan, dat je moet zeggen, dat ken ik ook in mijn leven, dat ik de Heere Jezus kwijt was. Kwijt in mijn leven, de Zoon van God, de Zaligmaker. Wat een vreugde is dat, hè? Als je het zeker mag weten dat de Heere in je leven is. Als je zeker mag weten dat Hij je kent en dat Hij je zonden en je schulden draagt. Wat een zegen is dat, hè? Als Hij zijn troost en zijn zondaarsliefde, ja, de vrede van de hemel aan je kwijt kunt. Dan zeg je, dan is het zo goed. Dan kun je zingen, het is mij goed nabij God te wezen. En dat kan zomaar gebeuren. Aan het begin van een nieuw jaar dat je van de ene ellende in de andere valt. En wat gebeurt er dan? Weg is de vreugde. Weg is de liefde. Weg is de troost. Alles is weg. Alles is somber. Alles is donker. Als je Jezus kwijt bent. En juist als je hem gekend hebt en je bent hem dan kwijt, je moet hem dan missen. Oh, dan kun je hem niet missen. Dan komt er heimwee. Dan zeg je, ik wist niet dat mijn tere ziel zoveel van deze zaligmaker hield. Dus dan gebeurt die tijden in je leven dat je de Heere Jezus kwijt bent en het zicht op hem kwijt bent. Toe, vertel het dus vanmorgen, wat leeft er dan in je hart? Mag ik het zeggen vanmorgen? Dan komen er beschuldigingen, is het niet? En zelfverwijt. Dan zeg je misschien tegen je ziel, o, mijn ziel, had hem toch vastgehouden. Waarom heb ik me van tevoren ook niet verzekerd dat hij met mij mee zou gaan op die nieuwe levensweg, in dat nieuwe levensjaar? Dan zeg je, de schuld ligt bij mij. Ik verwaarloosde hem. Ik verwaarloosde zijn woord. Ik verwaarloosde het gebedsleven. Ik verwaarloosde het om mijn knieën te buigen. Ik was ook zo druk met dit en met dat en met zus en met zo. Het was ook zoveel dat op me afkwam. En voordat ik het goed en wel in de gaten had, viel ik weer terug in de zonde, in de duisternis waaruit hij mij eens verlost had, in het oude kwaad, in mijn oude natuur, in mijn oude bestaan. Oh, er kunnen zoveel dingen zijn, gemeente. En dan zeg je, ging ook allemaal zo ongemerkt. Net als met Jozef en Maria, ken je dat? Jozef en Maria die gaan terug naar huis vanuit Jeruzalem naar Nazareth. En Jozef zegt tegen Maria, och, dat zit wel goed, kindje. Ons kind is bij ons. Denken dat hij met je meegaat en er dan niet is. Zo kan het wezen. Dat hij al weg is en dat je zelf denkt, het zit allemaal wel goed. En dan vliegt de angst om je heen als dan ineens onder een preek. Onder een bepaalde gebeurtenis. Als er ineens die profeet voor je staat in de gestalte van Nathan, die tegen je zegt, gij zijt die man die hem missen moet. Dan denk je, hoe is het mogelijk? Dan kijk je om je heen en dan ben je hem kwijt, geweten. Dan vliegt de angst naar de keel. De Heere is weg en dan is de vrede weg. En dan is de genade voor je waarneming weg. En dan is de troost weg. Dan is alles weg. Het nieuwe, eeuwige leven. En dan ga je vragen. Ben hem kwijt. Maar niet alleen dat. Dan ga je vragen met angst in je ogen. Zou ik hem ooit wel weer terugvinden? En als er dan genade gevallen is in je ziel, gemeente. En je bent Jezus kwijt. En ja, dat ontdekken op een goed ogenblik. Want dan ga je een keer ontdekken. Wat gaat zo'n mensenkind dan doen? Hetzelfde als Jozef en Maria geweten. Die gaat zoeken. En dat wordt aanvankelijk een zoeken in het wilde weg. Dan pak je een tekstje uit een scheurkalender. Je slaat de Bijbel op. Je leest een godsdienstig boek. Je knoopt een gesprek aan met deze of gene. En je bent op zoek naar alvast. Je bent op zoek naar een antwoord. Je bent op zoek naar een aanwijzing waar je hem vinden kunt. Je zoekt en je zoekt. Maar overal waar je zoekt, er is niks voor je bij, is niet. Niemand kan je verder helpen. En dan denk ik bij mijzelf, ik ben nog alles wat kwijt in mijn leven. En dan zegt mijn goede lieve vrouw elke keer opnieuw, eerst denken waar je het laatst het gelaten hebt en pas dan gaan zoeken. Zo is het geestelijk ook. Wie Jezus kwijt is. En dat kan maar zo gebeuren, juist na de feestdagen in het nieuwe jaar, als we het leven weer om moet, het leven van het nieuwe jaar. Wie Jezus kwijt is, die moet hem niet gaan zoeken waar wij menen dat hij is. Waar hij dan moet zijn volgens onze berekeningen, zoals Jozef en Maria achter in de karavaan gingen kijken, bij de neefjes en de nichtjes, bij de kleintjes en bij de kinderen, daar zal die dan wel wezen. Maar die moet gaan naar die plaats waar hij nog was toen wij hem zagen. Dat is altijd dezelfde plaats, gebeend. Dat is altijd in zijn woord, in zijn huis. De Heere Jezus, die is altijd te vinden in zijn hemelse dienst. Daar moet je zijn. Och, ik weet het wel. Als je de omgang met de Heere gekend hebt en je raakt hem kwijt, dan gaan we twijfelen. Dan zit je soms op de stoel geestelijk gesproken. En dan zeggen de mensen tegen je. Toen nou, ga nou uit tot de Heere. Toen nou, ga nou uit tot zijn woord. En dan wil je wel. En dan zeg je, ik weet het wel. Maar dan is het net alsof je geen leven in je geestelijke knieën kunt krijgen. Omdat je twijfelt. Dan zeg je, zou het wel ooit waar geweest zijn? Zou ik me allemaal ingebeeld hebben? Dan zou ik altijd gedacht hebben, de Heere heeft me lief. En daarom ben ik tot hem uitgegaan. En heb ik aan de tafel aangezeten. Maar is het allemaal inbeelding geweest? Zou de Heere mij vergeten zijn? Als er vanmorgen iemand in de kerk is die dat kent. En die daar al een poosje mee rondloopt in zijn bestaan. Dan mag ik vanmorgen tegen zo iemand zeggen. Zoek hem toch in zijn woord. In de verkondiging. Roep hem toch aan op zijn woord. Sla dat woord toch open, val toch je handen, leg het neer op dat woord en smeek hem. Heere, u zegt dat u zo bent, openbaar uzelf dan toch ook aan mijn hart. Ik ben het niet waard, Heere, ik heb het verzondigd, Heere, maar ik mag toch pleiten, pleiten op uw werk alleen. Zo wonderlijk, als je dan je handen mag vouwen. En uitgezocht en uitgewerkt ben en niet anders meer kunt dan dat woord openen en bidden om een straaltje van licht. Dat de Heere door zijn geest dan zo tot je wil overkomen en wil spreken. Och weet u, daar ben je niet zomaar aan toe. Hè? Wij willen Jezus vinden in onze eigen omgeving. Dat is ook het geval als we voor het eerst in ons leven ontdekt zijn aan ons gemis. Voor het eerst in ons leven ontdekt zijn aan de breuk in Adam. Dan willen we zoeken en dan willen we vinden. En dan gaan we zoeken, gemeente, bij een bijzondere weg. Dan wil je een bijzondere weg en een bijzondere ervaring. En dan kramp je Gods kinderen aan onderweg. En dan ga je bij hen te raden. Hoe moet het nou alsof zij het u kunnen geven? Maar gemeente, ook als je voor het eerst zoekende bent. En je zit te wachten op een bijzondere weg. En je zit te wachten op bijzonder geesteslicht. Dan kan het wel eens zo zijn dat de Heere moet zeggen straks. Je hebt gewacht op het verkeerde licht. Zoek hem toch waar hij is. In zijn dienst. Bij het kruis. In de troon. In de hemel. Daar is hij. En als je hem daar vindt, gemeente, zo gaat het iedere keer opnieuw in het genadeleven nadat je hem gemist bent. Dan kom je er ineens achter, ik heb hem al die tijd verkeerd gezocht. Dan kom je er ineens achter, ik heb altijd gedacht, hij heeft mij verlaten, maar hij heeft mij nog nooit verlaten. Ik was het die hem verlaten heeft. Weet u wat u dan ontdekken mag? Ik vergat Jezus. Maar Jezus vergat mij niet. Wat denk je, wat gaat er dan gebeuren? Dan ga je door de knieën. Dan kom je in de verwondering. Dan zeg je, hoe is het mogelijk? Dan wordt die genade zo groot, zo ruim en vrij. Misschien zit er vanmorgen iemand in de kerk en die zegt, dominee, ik weet het niet hoor. Ik weet eerlijk niet waar u het over hebt vanmorgen. Mag ik u dan eens een wedervraag stellen? Mist u Jezus nooit? Want dat kan ook. Vele mensen, ook vele kerkmensen, zijn onderweg naar de eeuwigheid zonder Jezus. Ze komen in de kerk, ze horen de preken, ze lezen uit de Bijbel, ze bidden hun gebeden, ze zingen hun liederen en hun psalmen en ze zijn het nooit kwijt. En weet u wat het trieste is? Ze merken het niet eens. Ze merken hem niet, dat ze hem kwijt zijn en dat ze hem missen. Weet u waarom ze hem niet kwijt zijn en niet missen en dat niet merken? Ze kennen hem niet. En als je de Heere Jezus niet kent, kun je hem ook niet kwijt zijn. En als je de Heere Jezus niet kent, dan kun je hem ook niet missen. Als dat nou het geval is in uw leven, mag ik u dan eens waarschuwen? Mag ik u dan eens wijzen op zijn noodzakelijkheid en zijn gepastheid? Hij is de opstanding, de weg en het leven. En de weg waar u op wandelt is een doodlopende weg. Dat loopt uit op een eeuwige schuld, op een eeuwige ondergang. Laat u daar toch van weerhouden worden. Och weet u, wanneer de Heere Jezus vanmorgen in het gewaad van het woord tot zo'n tempelganger gaat spreken vanmorgen. En dat doet hij dan heel persoonlijk. Dan stelt hij alleen maar eenvoudige vragen. En dan vraagt hij aan zo'n mens die de Heere Jezus niet kent en dus ook niet mist. Zeg, vriend, waar ga je heen, denk je? Waar ga je nou heen? Zou het gaan, denkt u, echt gaan zonder mij? Oh, hij wil ons zo graag ontdekken aan onze blindheid. Hij wil ons waarschuwen. Weet u, doe er wat mee in uw leven. Want er komt een dag dat je rekenschap af moet leggen. Hetgeen we gedaan hebben. En als we aan hem voorbij geleefd hebben terwijl hij wel het aangeboden. Als we aan hem voorbij geleefd hebben terwijl hij wel gewaarschuwd heeft. Als we aan hem voorbij geleefd hebben en we niet naar zijn stem wilden horen. Hij mocht niet onze leidsman zijn en we wilden niet gaan in zijn wegen. Dan kan hij maar één ding doen en dat is zeggen, bind hem aan zijn beide voeten en werpt hem uit. Hoe is het gemeend? Jozef en Maria die komen uiteindelijk aan in de tempel. Dat is het plekje geweest waar ze de Heer Jezus voor het laatst ontmoet hebben en voor het laatst gezien hebben. En als Jozef en Maria dan in de tempel komen, in een van de bijgebouwen van de tempel, inderdaad, daar zit hij hoor. Daar zit hij. Hij zit in een kring. Samen met andere jonge jongetjes. Hij zit daar aan de voeten van enkele rabbies en schriftgeleerden. Want er werd een nabespreking gehouden op de prediking van de offers en het feest in de tempel. De wet van God werd besproken en dat gaat de Heere Jezus ter harte. Zie hem eens luisteren. Zijn oren staan open en zijn ogen staan open. Alleen maar aandacht voor wat er van de lippen komt van die rabbi. Hij wil het er wel van afplukken. En kijk er eens omheen, zeg. Er zitten ook andere jongetjes. Ik denk dat er ook wel jongetjes tussen gezeten hebben met wat van die verveelde gezichten, weet u wel. Omdat ze er van vader en moeder moesten zitten. En die bij zichzelf dachten, rabbi, wordt eens actueel, altijd maar over die wet en altijd maar over het evangelie. Ik wil wel eens actuele dingen horen, dan kan ik mijn aandacht erbij houden. Maar het gaat altijd maar over de wet van Mozes. Ze spelen liever, want ze begrijpen het niet. Zo is het nog vaker. Dan wordt de catechisatie gehouden. En dan kan het best wel eens gebeuren dat de jonge mensen nieuwsgierig zijn. Dan is niet altijd nieuwsgierig naar de Heere Jezus, maar gewoon een nieuwsgierigheid. Wat vind je hier nou van en wat denk je daar nou van en hoe moet je hiermee omgaan en hoe moet je daarmee omgaan? Jongens en meisjes, zou je niet een voorbeeld moeten nemen aan die 12-jarige lezer? Hij is op de catechisatie en hoe is hij daar aan de voeten van die rabbi? Hij zit te luisteren alsof zijn leven ervan afhangt. Want hij weet het door te luisteren, door te horen, door te vragen. Kom ik verder in de dingen van de Heer? Want ik moet het weten wat God in zijn wet van me eist. En weet u, hij is 12 jaar. Hij moest het grootste gedeelte van de wet van Mozes uit zijn hoofd leren. Welke vader, welke moeder is zo dwaas om te zeggen... En mijn kinderen hoeven op de catechisatie niets te leren. Dan heb je Jezus tegen. Jezus moest leren. En ik zou willen vragen, jongens en meisjes, zoek het voorbeeld daarin van de Heere Jezus. Nee, niet om de vrome jongen uit te gaan hangen. En later de vrome jongeling te gaan worden. Maar om daarmee arm te worden. Een arme volgeling van de Heere Jezus Christus. Want terwijl die rabbies onderwijs geven, komen er vragen en komen er wedervragen. En de Heere Jezus stelt ook vragen. En die rabbies die kijken elkaar aan en ze denken bij zichzelf, dit hebben we nog nooit meegemaakt. Wat een inzicht, wat een verstand, wat een duidelijke scherpe vragen. Ze hebben er aandacht in. Niemand is zo geleerd als hij. Hoe is het mogelijk? Maar weet u wat de Heere Jezus ook moet leren? Ze staan verbaasd van zijn leer, maar ze komen niet tot de vraag, zijt gij de zaligmaker? Ze staan verbaasd van het kinderke Jezus, maar ze komen niet zo ver als die eenvoudige Simeon en die eenvoudige Anna en die herders in de velden. Dat ze tot hem uitgaan, dat ze voor hem buigen, dat ze gaan belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van God. Hij is in de tempel, gemeente. Hij is voor het aangezicht van de leraars in de tempel. En wat moet hij leren terwijl hij daar zit? Hij moet leren dat er voor Christus geen plaats. En dat het genade is. als een mensenkind er wat van mag verstaan, aan de eenvoudigen geopenbaard. Maar goed, als Jozef en Maria de Heer Jezus eindelijk gevonden hebben, dan komen ze die kring binnen. En dan komen, och, dat kun je zo goed begrijpen, al die opgekropte spanningen en emoties bij Maria, moeder Maria, in één keer los. En ze pakt Jezus bij de arm en ze kijkt met tranen in de ogen haar kind aan, waarin die angst nog duidelijk zichtbaar is. En ze zegt bestraffend, kind toch, ik heb het gevoel alsof het in één grote woordenstorm komt. Vader en moeder zijn je kwijt, hebben je gezocht, konden je nergens vinden. We hebben zo in de zorgen gezeten over jou. Kind toch, waarom heb je dat je vader en je moeder aangedaan? En als ik dat zo zie vanmorgen, gemeente, dan zeg ik, kijk, daar heb je nou het eerste conflict. Hè? Vader en moeder en Jezus. En het zal niet het laatste conflict zijn. Want uiteindelijk gaat hij het leven uit met het conflict van het kruis. Dat zegt, kruisigt hem. Och, wij staan achter het leven van Jezus. En wij weten dat deze reactie van de Heer Jezus niet ongehoorzaamheid was. Maar wat was het begrijpelijk, hè? Dat spreken van Maria. O gemeente, we kunnen vaak de zonde veel beter begrijpen dan de genade verklaren. Wat zal Jezus antwoorden? Och, wat doen onze jonge kinderen meestal? Nou, ze geven een grote mond. Doen jullie toch, jongens en de meisjes in de kerk? Heb je wat gedaan wat niet mag? En dan zijn die jongens en meisjes die zeggen, en nou? En wat geeft het? En dat zal ik toch zelf weten? Hoe reageren jullie? Of ben je misschien zo'n jongetje of zo'n meisje dat maar de mond dicht houdt? Want bij zichzelf dan denkende, dan is de boosheid bij moeder ook zo weer over. Of ben je misschien dan zo eigenzinnig dat je koppig denkt, ik hou de kaken stijf op elkaar. Uit mijn mond komt geen woord, niet één woord meer. Of verontschuldig je dan altijd? Wat zit er in je zak? Ja, Lucifer. Hoe ben je eraan gekomen? Ja, nou, mijn vriendje die ging met me mee en die zegt van, hebben ze bij jullie thuis ook Lucifer? En eigenlijk is het de schuld van mijn vriendje en eigenlijk is het mijn schuld, niet moeder. Gaan we ons dan verontschuldigen? Zijn jongens en meisjes in de kerk, gebeurt dat wel eens als je fout geweest bent tegen je vader en je moeder, dat je gaat schuld beleiden? Doe je dat wel eens? Schuld beleiden. Moeilijk, hè? Dat is nou voor jullie net zo moeilijk als voor vader en moeder om schuld te beleiden en door de man te vallen. Maar dit kind is anders gemeend. Dit kind staat in zijn recht. Hij is niet ongehoorzaam. En toch snauwt hij zijn vader en zijn moeder niet af en wordt niet brutaal. Want hij zegt, wist u dan niet, vader, wist u dan niet, moeder, dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? U zegt wel dat u mijn vader bent. U zegt wel dat u mijn moeder bent. Maar wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dat is een moeten van mijn hemelse vader. Wat ontdekkend, hè? Want, oh, ik sta vlak achter Jozef en Maria en ik denk, ik ben precies zo. Dat ik de Heer Jezus nodig heb voor mijn dingen. En dat hij moet doen wat ik vind dat hij doen moet. En voor menselijke doeleinden. En wij denken de Heer Jezus ook zo vaak te vinden in de dingen die wij belangrijk vinden. Maar daar is hij niet, lieve mensen. Waar is hij dan? Hij is altijd in de dingen van zijn vader. Bezig met de verzoening van de schuld. Met het bewijzen van genade, met het bewijzen van de hemelse troost, laat u hem daar toch niet vandaan halen. Leer hem toch zo nodig krijgen en danken als hij zegt, ik moet zijn in de dingen van mijn vader, daar is die. Haal hem daar toch alsjeblieft niet vandaan. Maak er niet een politieke Jezus van, of een sociale Jezus van, of een menselijke Jezus van. Hij is God en mens tegelijk in de dingen van zijn vader. Is bemoedigen. Maar Maria die wil hem daar vandaan hebben, uit de dingen van zijn vader. Dat weet ze niet. Onbewust zit de duivel achter. Maar de Heer Jezus laat zich er niet vandaan trekken, is het niet? Hij zegt, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Och, gemeente, de Heer Jezus, Hij blijft in de dingen van zijn vader, ondanks mijn ontrouw, ondanks mijn zonde, ondanks mijn schuld, ondanks mijn afmakingen. Niets en niemand kan hem ervan afbrengen dat hij blijft in de dingen van zijn vader. Eén ding nog. Maria die zegt, kind toch, je wist toch dat we naar huis gingen. En je wist toch dat papa weer aan het werk moest. Kind toch. Maar Jezus was niet fout geweest hoor. Moeder was fout. Vader was fout. Waarom was moeder dan fout en was vader dan fout? Wel, wat had de Heere geboden in zijn wet? Je moest 7 dagen feest vieren in de tempel. Maar veel mensen moesten vanuit het zuiden, vanuit het westen, vanuit het oosten komen. Soms dagen aan een stuk reizen om in de tempel te komen. En in veel gevallen kwam het voor in die dagen dat de mensen soms 14 dagen aan een stuk van huis weg waren. En dat gaf problemen met de koeien, de ossen, de ezels en de schapen. Het economische leven, dat liep helemaal in de knoop. En wat zeiden de rabbis toen? Nou ja, ik kan het begrijpen. Nou ja, als je dan maar 1 dag en 1 nacht geslapen hebt in Jeruzalem, dan mag je naar huis, dan is het ook goed. En dat werd de gewoonte. Een paar dagen in Jeruzalem en dan weer terug. En die gewoonte hebben Jozef en Maria ook opgevolgd. Ik kan begrijpen, het is een sleur geworden, een traditie geworden. De rabbis vonden het goed. Bovendien is het gevaarlijk om zelf 7 dagen te blijven en in je eentje weer terug te trekken naar je geboorteplaats. Je zou eens overvallen kunnen worden door de vreemdelingen. Maar er was sleur gekomen. Dat kan ook bij ons. Sleur. Ook in de dingen van de godsdienst. Dat je soms dingen doet zonder dat je erbij nadenkt waarom je het doet. Hoe zit dat bij ons? We gaan naar de kerk. Liefst 2 keer. Nou, blijf maar bij vanmorgen. Hè? Heb je nou vanmorgen echt van harte gezingen? Heere God, u weet het. Hoe brandde mijn genegen heen op z'n heren voor of in te trainen? We bidden. 3 keer op een dag, hebben we al gebeden. Hoe vaak komt het niet voor dat je zegt na het eten, hebben we al gebeden? Ja, ik heb net nog gebeden. Oh, ik ben het helemaal vergeten. We voeden onze kinderen op christelijk natuurlijk, dat hebben we beloofd. Maar wat dragen we dan over aan onze kinderen? Vaste patronen zonder dat er een ziel in zit. We zijn zondaar natuurlijk, maar de beleving dan, het wonder dan van genade. Iemand zei eens tegen mij, dominee, mijn vader en mijn moeder, die zeiden altijd precies hoe het moest en wat niet moest en wat niet kon. Maar ze hebben nog nooit hun hart op tafel gelegd en tegen me gezegd hoe fijn het is om de Heere te dienen. Je kunt dominee wezen, iedere zondag moet je preken, ik moet preken. Hè? Wordt van mij iedere zondag opnieuw, of je wel of niet, in de je moet preken. Er zit ook soms een stukje sleur achter. Als ambtsdrager op huisbezoek, ik moet op huisbezoek, jazeker, ik moet op huisbezoek. En dat je gaat, maar dat je de dingen zegt zonder dat je hart erin meekomt. Misschien zegt een jongen of een meisje vanmorgen, dominee, dat is het nou, dat wil ik niet meer in de kerk. Allemaal patronen, allemaal tradities, allemaal gewoontes, daar heb ik mijn buik vol van. Het moet echt wezen, leven. Ja, mag ik het anders toch voor je vader en je moeder eens een keertje opnemen? Zeg, lieve vriend, jij die leven wil. Zeg, lieve jonge dochter, jij die zegt, moet echt wezen. Is bij jou dan altijd echt dat? Als je een lied zingt, als je je knieën buigt, als je in de kerk komt, is het altijd echt? Of ook wel eens sleur? Ben je er wel eens in geweest? In de dingen van de Vader, als je erin bent. En hem met het oog des geestes mag zien hoe hij zijn bloed gestort heeft. Hoe hij daar hangt aan het kruis houdt. Hoe je daar je naam mag zien branden in zijn doorboorde handen. Als je er echt in bent, gemeente, dan is er geen sleur. Maar dan is er het echte leven voor het aangezicht van de Heer. Hij was in de dingen van zijn Vader. En dan zet ik er een streep op. Want wat doet de Heere Jezus dan? Die 7 dagen gebleven is. Hij vervult de wet. 7 dagen. Geen 3, geen 4, 7 dagen. Met van ziel, met van harte. En was hij met zijn vader en moeder meegegaan, dan had de Satan kunnen zeggen, heeft de wet van God niet vervuld. En dan gaat hij met zijn vader en zijn moeder mee naar huis. En dan staat er, en hij was hen onderdanig. Hij is in de dingen van zijn vader in de kerk. Maar hij is ook in de dingen van zijn vader van maandag tot zaterdag thuis. Als moeder zegt Jezus een kruik met water halen, dan haalt hij die kruik met water. En als vader Jozef zegt, nou moet je die plank een beetje zo vasthouden, jongen. En je kunt vandaag niet spelen, want ik heb druk en ik heb opdrachten. Dan deed hij dat. Hij was hen onderdanig. Nou, wie kan nou vanmorgen zeggen, daar ben ik nou ook om. En de Heere weet het. In de dingen van mijn vader op zondag, in de dingen van mijn vader op maandag, ik ben altijd op mijn plekje. Kan danken, Heere, want ik ben altijd op mijn plekje gemeend in de naam van mijn zender. Niemand kan dat zeggen. Nou, daarom heb je de Heere Jezus nou nodig. Want hij wil het leren. Hij wil het schenken. Hij wil erin onderwijzen. Hij wil overdoen wat ik mis. Er was er een vorige week die vroeg aan mij, dominee, weet u wie de rijkste man van de wereld is? Nee, dat weet ik niet. Interesseert me eigenlijk ook niet de wereld. Ik weet wel wie de armste was. De Heer Jezus. Hij was de armste. Om jou, om u rijk te maken. In de dingen van de Vader. Toe. Val er eens voor. En hij zal u zegenen. Amen.